Ik wil jullie meenemen naar Handelingen hoofdstuk 19, vers 11 tot 20. Hebben jullie, ik kwam erachter, kort ook, dat ik al een jaar bijna een jaar in Efeze bezig was en nog steeds in hoofdstuk 1 zat. En ik heb de laatste drie preken van dit jaar eigenlijk gemeend om wat meer te vertellen over de stad Efeze. Dit is mijn laatste preek daarover. En wie weet dat we nog eens langer bij stilstaan of nog een keer op terugkomen als het zich aandient in de brief waar we mee verder willen gaan. Maar ik wil vandaag inderdaad naar Handelingen 19, 11 tot 20 gaan, zodat met elkaar lezen. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. En dit is wanneer Paulus in Efeze is. Zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden. En hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren. En ook enige van de rondreizende Joodse geestenbezweerders waagden het over hen die boze geesten hadden de naam van de Heer Jezus te noemen met de woorden: ik bezweer u bij de Jezus die Paulus predikt. Want het waren nu zeven zonen van een zekere Skefas, een Joodse overpriesters die dit deden. Maar de boze geesten antwoordden en zeiden tot hen: wel, Jezus ken ik en van Paulus weet ik. Maar wie zijt gij? En de mens in wie de boze geest was sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewonden uit het huis moesten vluchten. En dit werd bekend aan allen Joden en Grieken die te Efeze woonden. En vrees overviel hen allen en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En vele van hen die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat ze bedreven hadden. En enige van degenen die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde van en stelde die vast op 50.000 zilverstukken. Zo nam het woord van de Heer in kracht toe en het werd sterker. En de HSV zegt zelfs, kreeg de overhand in het laatste stukje. Weet u dat? Tot zover de lezing van Gods woord. U ziet wel dat ik inderdaad de laatste twee versen van de vorige paragraaf hierbij plak. Dit is de geïnspireerde versie die ik u geef. Deze laatste twee versen horen bij deze paragraaf. De onderbrekingen, zowel in de HSV als in de NBG, zijn niet altijd correct. Dat weten we. In vers 11 begint een nieuwe zin. En zodoende heb ik dit hierbij gepakt. Het hoort ook als één gesloten geheel. Weet u dat eigenlijk tovenarij en magie, zwarte of witte magie, zeg, zelfs al altijd al eigenlijk big business is geweest? De mens is altijd geïnteresseerd geweest in de hogere machten. Speciale interesse wat voor onze ogen verborgen is, wat wij niet kunnen zien. En waar het zich, je zou kunnen zeggen, de voorgaande eeuwen meer verborgen afspeelde, waar je het moest zoeken. Waar niet iedereen ervan hoorde. Er waren natuurlijk kwakzalvers, zo hebben we ze ook gekend doorheen de eeuwen. Er waren charlatans, er waren beunhazen, oplichters, er waren tovenaars, er waren mensen die inderdaad met chemie inderdaad interessante dingen probeerden te doen. Misschien een leuk voorval. Kent u de uitspraak koffiedik kijken? Ook in België kennen we die? Fijn. Weet u dat eigenlijk bij de introductie van zo rond 1700, toen de koffie zijn intrede deed, dat men magische krachten daaraan toebond? En magische krachten daarin legde? En dat inderdaad als de koffie op was, de drap in het bekertje bleef zitten of in de kom. En daaruit probeerde men inderdaad de toekomst te voorspellen en daarin probeerde men te lezen. En daarom heet dat koffiedik kijken. Dus voor u dat die uitspraak nog een keer gebruikt, weet u in ieder geval waar het vandaan komt. Soms hoorde men het zelfs op een schoteltje en ging men inderdaad dat lezen. En dat was koffiedik kijken, om daar inderdaad toverspreuken en een stuk voorspelling aan toe te zeggen als het ware. Wel, voorheen was het mogelijk wat meer verborgen, moest je het zoeken. Vandaag aan de dag is het niet meer dat we het moeten zoeken. Het ligt niet alleen overal op straat, het komt naar ons toe. Het wordt aangeboden op een presenteerblaadje. Het wordt opgedrongen. Je kan de krant niet openslaan of een tijdschrift, er staan de horoscopen. Tarotkaarten kun je bij wijze van spreken kopen bij de GB. Ze liggen overal, het is te vinden. Waarzeggers, Wicca, heksen worden zelfs redelijk neutraal verkocht. Je kan zelfs cursussen volgen in de Wicca en cursussen hekserij. Kinderen die op school meegenomen worden in een Halloween optocht of in een Halloween voorval als zijnde van dat is leuk en het is interessant. Is daar iemand? Ah, daar is iemand. Dat is toch grappig, hè? Waar ik normaal alle ogen naar mij krijg, ben ik jaloers. Niet te schreeuwen op maandag, maar ik zag het. Dankjewel dat je daar gaat staan. Weet u zelfs dat in 1966 eigenlijk, je zou kunnen zeggen, de climax kwam van de duisternis, van de magie, van de toverkunsten. De kerk van Satan deed zijn intrede in 1966 in New York. Eigenlijk om het imago van Satan wat op te poetsen. Dat was de oorspronkelijke doelstelling. Hij werd altijd zo slecht afgeschilderd, kreeg overal de schuld van. We moeten dat oppoetsen. Weet u dat de kerk eigenlijk lang gezwegen heeft en vermeden heeft om over duisternis te spreken? Daar is niet altijd helder over gesproken. Dat werd voor een gedeelte, zeker in de laatste paar honderd jaar, werd daar wat meer over verzwegen. Dan spreek ik niet over de laatste 50 jaar. We weten het nog vanuit Marcus, toen we door Marcus heen gingen, vers voor vers. Hoe krachtig de demonische activiteiten waren in het leven van de Heer Jezus. Als er al iemand inderdaad met duistere, donkere machten in aanraking kwam, dan was het wel onze Heer en Heiland. Satan is een cohorden die samenspanden om hem na 40 dagen in de woestijn zijnde zonder eten te verleiden. En dat was niet alleen maar die 3 verleidingen die hij gekregen had, het was een verleiding van 40 dagen. En uiteindelijk was het zijn hoofddoelstelling van Satan om Jezus inderdaad van deze aardbodem weg te vagen. Dan zal ik u eerlijk zeggen, als wij in de tijd van Paulus hadden geleefd, dan had het niet veel beter geweest dan in de tijd waarin we nu leven. Waarzeggerij, tovenarij, was in Efeze een alledaags gebeuren. De stad Efeze zou je kunnen zien als een thuishaven van tovenaars. Dat is bekend. Er waren zelfs geschriften die gingen inderdaad de ronde als zijnde de boeken van Efeze. De geschriften van Efeze, die stonden vol met toverspreuken. Zo zijn ze gevonden. Als wij daar geleefd hadden, dan hadden wij het rijk van de duisternis waarschijnlijk persoonlijk ontmoet. En ik bedoel in de omgeving waarin we leefden. Het ligt daar duidelijk aan de oppervlakte. Dat was de stad waar je zou kunnen zeggen de helse wereld, de demonische activiteiten aan de oppervlak lagen. Dat is wat de tekst van vandaag laat zien. Efeze is de stad waar tovenaars en magiewerkers welkom waren. Ze waren daar meer dan welkom. Het was de metropool van de magie. Dat is interessant als je inderdaad wat meer studie doet over een stad. Dit was een stad die inderdaad de weg van de duisternis bewandeld had. En ik kan u zeggen, een behoorlijk eind op weg was. En dat is juist de stad waar Paulus buitengewone krachten doet. Buitengewone krachten in Efeze. Lees er maar eens mee. In Handelingen 19, vers 11 en 12. En God deed, juist, door de hand van Paulus. En daar zullen we al eventjes straks bij stilstaan. God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Zodat zelfs zweedoeken en gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden. En hun kwalen van hen weken. En de boze geesten uitvoeren. Weet u dat als je door Handelingen heen leest, je maar een paar keer te horen krijgt dat Paulus wonderen deed. Maar nergens worden ze zo fenomenaal omschreven als hier in dit stuk. Nergens vinden we zoveel wonderen die zo'n impact hadden in het leven van de omgeving. Of die zo, mag ik het eerder op Paulus richten. Maar Paulus als het ware zijn wonderen of de wonderen die de Heer door hem heen doet zo groot omschreven worden als hier. Het is bijna alsof we Petrus in het begin lezen. Is het niet dat de schaduw op hen viel toen Petrus daar inderdaad wandelde? Maar het is heel specifiek mensen dat dit gebeurde in Efeze. En er gebeuren buitengewone dingen. Het zijn juist hier in deze Efeze gemeente, in deze plaats, waar Paulus buitengewone krachten om doet. Beide vertalingen, HSV en de NBG, gebruiken het woord buitengewoon. letterlijk zou je kunnen zeggen, de letterlijke vertaling van het woord is eigenlijk niet gewoon, ongewoon. Dus buitengewoon is een perfecte vertaling. Het waren niet gewone wonderen, het was buitengewoon. Alsof Lucas er nog eens een nadruk op wil leggen hoe glorieus en groot deze wonderen wel niet waren. En dat is ook zo. Het is alsof Lucas zelf verbaasd is over wat de Heer door de handen van Paulus heen bewerkt in deze stad. En dan gaat hij omschrijven hoe hij dat deed. In hetzelfde vers, die buitengewone krachten werden gedaan, vers 12. Zodat ook zweedoeken, en niet alleen dus, hè, ook zweedoeken, dus het ging ook op een andere wijze. Maar ook zweedoeken en gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden. Hun kwalen genazen, demonen werden uitgedreven. Dat is nou niet bepaald het stukje stof dat je graag wil aanbidden als reliquie, hè? Paulus die inderdaad aan het werk is in Efeze, en we zien het dan voor ons, dat hij daar inderdaad zijn leerlooierij had, niet helemaal, maar zijn leerbewerking, zijn stofbewerking als tentenmaker, en dat hij daar inderdaad zijn zweet mee afveegt. Dat doekje. Dat ging rond. En de gordeldoek, we weten niet precies wat het is moeilijk te omschrijven, maar het waren in ieder geval stukken stof die inderdaad het lichaam vrijwaarden van zweet. Of inderdaad het absorbeerde. Het waren juist die doeken. Het minst van aanzien. Die rondgebracht werden. Nergens lezen we dat in het leven van Paulus, dan alleen hier. En hierdoor werden de zieken genezen en de demonen werden verdreven. Weet je dat dit, als je dit goed gaat begrijpen, dat dat Gods specifieke doel was in deze gemeente, in deze plaats, waar zo'n duisternis was, waar zo'n magie lag, waar zo'n nadruk lag op de tovenarij, laat God zien wie werkelijk heerst. Dat als de wonderen, als er al dingen gedaan werden in Efeze door de magie, wat zegt de tekst hier? Dan waren deze buitengewoon. Deze waren een overtreffende trap. En we weten het allemaal. Tovenaars die richten de aandacht op zichzelf. Mensen die bezig zijn met zwarte magie, die hebben een speciale gave, die richten alles op zichzelf. Je moet naar hen toe en hen alleen, dat zijn de specifieke mannen. Ja? Ze beroepen zich op hun bovennatuurlijke mogelijkheid. Maar wat zegt Lucas hier heel duidelijk in vers 11? En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Dia. Weet u gelijk waar dia vandaan komt? Door. Paulus had deze krachten niet in zichzelf. Het was God die doorheen Paulus bewerkt. En hier zien we dat deze gemeente dus inderdaad een gemeente is die geplaatst is in een enorme maatschappij van duisternis. En wat de Heer hier laat zien is dat er geen macht groter is dan zijn macht. En ik heb u al verteld en in de studie over de gaven van de geest, althans, we hebben een aantal benaderd, dat ik ook inderdaad een case gemaakt heb, dat de gaven gestopt zijn. We geloven dat Paulus dit werkelijk deed, dat God doorheen Paulus dit deed. Ik hoop dat u mee bent in het verhaal dat dit niet meer vandaag en de dag te verwachten is. Alle wonderen die er waren, alle talen die er toen waren, alle wonderlijke, bijzondere, genadevolle dingen die de Heer gegeven heeft, die waren daar. Die hoeven we nu niet meer te verwachten. Maar in deze situatie waar het evangelie voor het eerst gepredikt wordt, wordt dit gebruikt als een stempel van echtheid van wie Paulus is. Dat is mijn man, de apostel, naar de heidenen. En wat we hier eigenlijk zien in deze tekst, dat God zijn macht tentoonspreidt. Dat Gods macht eigenlijk te zien is als bovennatuurlijk. Het is ook niet zo vreemd als je dat gaat zien, dat God eigenlijk zijn almacht laat zien over alle duisternis. En dat God daar in die stad, juist in die stad, je zou kunnen zeggen de overtreffende trap doet van machtige wonderen die buitengewoon zijn. Dat Paulus daar ook over schrijft in zijn Efezebrief. Ga u maar eens mee naar hoofdstuk 1 vers 19 van Efeze. Want ik wil de link met Efeze leggen. Paulus gebruikt in zijn brief superlatieven over de kracht van de Heer. over de macht van God. Geen macht is zo groot of God heerst erover. Geen kracht is sterk of het is aan hem onderworpen. Hoofdstuk 1 vers 19. Hoe overweldigend, daar beginnen we de volgende keer al vrij snel mee. Hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Naar de werking van zijn sterkte, van zijn macht. Je hebt in deze zin vier woorden. Kracht, werking, sterkte en macht. En dat zijn eigenlijk vier woorden die eigenlijk allemaal hetzelfde omschrijven. En eigenlijk, je zou kunnen zeggen, elkaar aanvullen om nog tot een overtreffende trap te komen. Dit is een macht en een kracht die gegeven is aan jullie om te doorgronden. En die zo hoog verheven is. En jullie hebben het zelf gezien, zegt eigenlijk Paulus. Jullie hebben gezien hoe machtig God is. En dan plaats ik het even in de context van Handelingen hoofdstuk 19. Jullie hebben gezien dat Paulus daar wonderen deed die buitengewoon waren. Efeze 3 vers 16. Dat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Paulus zegt regelmatig de kracht, en zelfs in het stuk van vanochtend aan Colossenzen schreef hij daar ook over. Feitelijk wat hier in Efeze, wat Paulus hier aan de brief van Efeze doet, is zegt, blijf staande, zie op die kracht van de Heer, want die is buitengewoon, dat is een krachtige God die wij hebben, alles is aan hem onderworpen. De kracht van de Heer in een duistere plaats als Efeze was glorieus. Geeft dat ons niet moed, als wij in een duister land wonen? Maria Verering om de hoek? Of maar naar Zoetendaal te gaan, dan heb je een of ander bedevaarsoord, een religie, een hoe heet dat ook alweer? Een grot. Ja. Er is nog nooit gelukt om een gemeente, een evangelische gemeente, in Zoetendaal stand te doen houden. Daar is de duisternis dichtbij. Wat is het dan goed om te weten dat wij een God hebben die boven natuurlijke een buitengewone kracht heeft. We staan er niet alleen voor, mensen. Dit was juist de stad, en ik heb je dat de vorige keer laten zien, die Paulus bewust gekozen had. Wij zouden hem bijna bewust mijden, de duisternis die daar is. En wat de Heer laat zien in Handelingen is dat hij de buitengewone kracht heeft. Nog terug naar Handelingen trouwens. Want er zijn nog andere krachten in Efeze aan het werk. We hebben het stuk gelezen. Er is niet alleen de Heer. Er zijn nog andere krachten die samenspannen. De krachten van het duister. Laat het stuk gewoon nog even lezen. 13 tot 16. En ook enige van de rondreizende Joodse geestenbezweerders waagden het over hen die boze geesten hadden de naam van de Heer Jezus te noemen. Met de woorden, ik bezweer u bij de Jezus die Paulus predikt. Want dat waren de zeven zonen van Skefas, van een zekere Skefas, de Joodse overpriester, die dit deden. Ja, maar de boze geest antwoordde en zeiden tot hen, wel, Jezus ken ik, van Paulus weet ik, maar wie zijt gij? En de mens, wie de boze geest was, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel malen sterker dan zij, zodat zij zonder kleren en gewonden uit het huis moesten vluchten. Zie, de wonderen van Paulus staan in directe relatie met dit voorval. Daarom horen ze hier ook bij. Het zijn die buitengewone machten waar Paulus door de Heer de kracht krijgt om wonderen te doen die veel grootser zijn. En Lucas vertelt dat dit rondreizende geestenbezweerders zijn. Exorcisten. Een exorcist, dat is het woord in het Grieks. Dan weet u gelijk waar het vandaan komt als u die term wel eens hoort. Dit waren mensen die rondreisden en overal hun geluk beproefden. Het waren geen inwoners van Efeze. Dat is het duidelijk, want ze waren rondreizend. Maar ze waren in een huis en dat zien we ook, want die zeven zonen die waren in een huis waar ze later uit vluchten. Dus het gebeurde in het huis, waarschijnlijk het huis van die bezetenen waar ze heen gingen. Waar ze gehoord hadden, uitgenodigd of al dan niet. Maar dit waren dus feitelijk duivelbezweerders, dit waren geestenbezweerders die demonen met gezaghebbende krachttermen aanspraken. Een soort tovervuurders. Dat vinden we ook terug in die geschriften van Efeze. Ja, dat is gewoon archeologische vondsten waar ze dat gevonden hebben. Waar dus inderdaad toverspreuken staan. Magische spreuken waar ze in principe magische kracht aan verlenen. En vanuit zo'n toverspreuk zouden zij kracht kunnen hebben over de demonen. Ze claimen als het ware gezag over de demonen en de krachten die zij hebben. Nou, deze mannen, deze zeven, hebben het lef. En zo staat er ook. Ze waagden. Eigenlijk wel een goede vertaling. Ze waagden. Er zit een stuk lef in. En dan in vers 16 of 13 lezen we dit. Ik bezweer u bij de Jezus die Paulus predikt. Dit zijn de woorden van die geestenbezweerders. Het is wel ironisch, hè? Ze herkennen eigenlijk dat hun eigen toverformules niet zo effectief waren als die van Paulus. Ze worden geestenbezweerders genoemd. En ze roepen zich eigenlijk maar de krachten van Paulus in, die ze daar gezien hebben. Wat ze inderdaad erkennen als meerdere dan wat ze zelf kunnen. Ze erkennen dus dat hun eigen manier ondergeschikt is. Van de wijze waarop Paulus, of God door Paulus heen werkt. Het zijn gewoon pragmaten. Wat werk nemen we over? Wat resultaat, zichtbaar resultaat boekt, dat gaan we doen. Hey. Als het maar geld oplevert. Wat ogenschijnlijk succes is, dat nemen we mee. Ze waren bekend met demonen uitdrijven, want zo worden ze beschreven. Het was niet nieuw voor hun. Ze vallen daar, ze struikelen daar niet in. Ze dachten niet het bij te beunen en dachten van als Paulus het kan, kan ik het ook. Toen als Simon, die we inderdaad eerder tegenkomen in de handelingen, die zei van hey, is dat de koop die kracht, kan ik dat ook? Deze waren het al, deze waren er al mee bezig. Dus ze benaderen deze man die bezeten is door de demonen en ze claimen de kracht van de Heere Jezus. De Jezus die Paulus verkondigt of Paulus predikt. Interessant hè, ze hebben geen enkele relatie met de Heere Jezus, maar ze noemen wel zijn naam. Ze hebben geen gram geloof in hun lichaam, maar ze beroepen zich alleen op de kracht van de Heer. Geen enkele relatie met hem, zo roepen hem aan als het maar iets oplevert. Ze schuilen achter hem als ze hem nodig hebben. Is dat niet wat we om ons heen zien? Mensen die in de naam van de Heer Jezus aanroepen als ze hem nodig hebben? Al hier is een schitterend voorbeeld en ik bedoel een tragisch voorbeeld van de mensen die dat hebben. Als er maar persoonlijk voordeel te halen is, dan noemen we de naam van de Heer Jezus. Mensen, er is geen persoonlijk voordeel te halen bij Christus. Wij weten dat. Het is gratis. Het is genade dat wij verlost worden. Maar het kost ons alles. Het kost ons alles. Wel, hier zijn de zeven mannen en die wilden wel de bonus hebben, maar niet de kostprijs. Die inderdaad niet te horen willen hebben van, wil je mij volgen? Wacht even, er staat nog iets vooraan en dat is je kruis opnemen. Dat is jezelf verloochenen en sterven aan jezelf en pas dan mag je mij volgen. Hier zijn die mannen die inderdaad totaal geen relatie met de Heer Jezus hebben. En ze worden ook nog eens omschreven als de zeven zonen van een zekere Skefas, de Joodse overpriester. Zeven man tegen één. Paulus deed alles alleen. Althans, de wonderen die buitengewoon waren, die werden toegeschreven aan God door Paulus heen. Eén man tegen een horde demonen. En hier is een horde mensen tegenover één man met demonen. Ze worden gezien als iemand van de hoge priester. En eigenlijk weten we niet helemaal zeker of dit werkelijk ook Skefas, of die werkelijk een overpriester was of niet. Mogelijk dat hij, want er staat ook een zekere Skefas. Het is alsof er iets wat luchtig over gedaan werd. Zo van, wel, hij heeft zich die titel aangemeten. Dat zou best eens de intentie kunnen zijn. Zo van, ja, maar ik ben echt een Joodse hoge priester. We weten helemaal niks van een over, het is trouwens niet hoge priester, het is een overpriester. We weten er helemaal niks van. Het zou best kunnen zijn, wat ik zei, dat hij dus eigenlijk die titel zich aangemeten heeft. Om zijn status op te poetsen. Om de zonen, die zeven, een bepaalde waardigheid mee te geven. Zoals onze zoon inderdaad, of mijn zoon, dan zouden kunnen zeggen, mijn vader is in ieder geval voorganger van de evangelische kerk. Ik weet niet of dat reclame is, maar dit zou best kunnen zijn dat dit reclame was om een imago op te poetsen. En dan in vers 15, wat zegt die boze geest? En we lopen er gewoon even doorheen. De boze geest antwoordt, zegt hij wel, Jezus ken ik. Van Paulus weet ik, maar wie zijt gij? En eigenlijk wat hij zegt, Jezus ken ik. En dit is niet die intieme kennis van verlossing. Dat begrijpen wij ook. Dit is het weten. Ja, de demonen weten van Jezus. Weet je nog dat hij van de berg af kwam rennen en zegt van, is het nu al mijn tijd? Ze weten wie de Heer Jezus is. Gaat u ons nu al veroordelen? Jezus hebben ze verstandelijke kennis van. En van Paulus, ja, daar heb ik van gehoord, daar weet ik van, daar heb ik respect voor. Dat is eigenlijk een beetje de intentie. Daar weet ik van. Maar kijk eens wie het gesprek hierover neemt. Wie neemt de leiding hierover? Maar wie bent u? Het zijn de demonen die de leiding hierover nemen. Ik geef toe, er staat wat inderdaad over één demon, de boze geest, spreekt. Het lijkt erop dat mogelijk dat er één van de demonen die in die man zat, sprak. Maakt daar geen grote geheel uit. Maar hij vraagt dus heel eenvoudig, wie bent u? Om in de naam van Jezus te spreken. Wie ben jij? Waar halen jullie het lef vandaan om de kracht, om je te beroepen op de kracht van de Heere Jezus? De demon roept toen als het ware ter verantwoording. Als jullie denken dat ik gebonden word hier, door jullie magische toverspreuk, of door deze toverspreuk die je Bijbel schrijft, misschien wel in het geschrift van Efeze, dan roep ik je nu ter verantwoording. Wat een ironie in dit hele geheel. Hè? Waar de zeven eigenlijk gezag wilden claimen over deze persoon met de demonen die erin waren, draait het precies om. En worden zij als het ware gebonden door antwoord te geven. En niet alleen in het gesprek nemen deze demonen de leiding, maar ze nemen ook fysiek de leiding. Vers 16. En de mens, enkelvoud. De man, in wie deze boze geest was, boze geesten, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel malen sterker dat zij, ook dan zij, dat zij zonder kleren en gewonden uit het huis moesten vluchten. Deze zonen wilden de demonen binden, maar ze worden zelf gebonden, hè? Ze krijgen hier een pak slaag van de demonen. Letterlijk. Ze worden volledig overmeesterd. Dat is wat daar staan. Ja? Hij overweldigde hen tezamen. 7 tegen 1. En de 7, die kunnen er dus niet aan. De ongekende demonische krachten die ze hebben, barsten als het ware los doorheen deze man. De duivelse machten spannen samen. En de 7 worden overweldigd, totaal overmeesterd en ze lijden een volledige nederlaag. En zo grondig wel dat ze naakt en gewond voor hun leven vluchten. Dit zijn buitengewone machten in Efeze. En het lijkt erop dat dit niet alle dagen gebeurde. Dat zien we in het volgende stukje wat hier nog op volgt. Maar dit is een voorval die speciaal verbonden is met Efeze. En dit is wat Lucas ons eigenlijk wil laten zien, hoe broeihard en hoe metropool van magie eigenlijk Efeze was. En dat juist God daar een gemeente gaat stichten. En hier wordt het inderdaad, waarschijnlijk was het een normaal proces dat mensen inderdaad wel eens inkwamen om geesten uit te drijven. En dit zijn een normaal ritueel, alleen de afloop is hier wat dramatischer. Maar het lijkt een normaal ritueel, maar dit keer had het wat andere impact. In plaats van roem en eer voor de exorcisten, was het nu volledig, waren ze verslagen en was er maar één ding en dat is schaamte. Weet je, als je een beetje wat rondkijkt in de evangelische wereld, dan wordt deze tekst nogal eens aangehaald als zijn een voorbeeld hoe we demonen moeten uitdrijven. Ik wil u best mijn zweetdoek meegeven. En mag het proberen. Ik ben geen apostel, dus ik heb niets te claimen. Ik zie dit veel eerder als een ferme waarschuwing. Ik zie dit als een enorme waarschuwing van weet waar je aan begint. De vraag is altijd, wie bent wie, hè? Wie bent wie? De demonische krachten zijn onvoorstelbaar groot en daar valt niet mee te spotten. En wij geloven dat, we belijden dat. En God deed wonderen heen door de apostel Paulus. En we geloven in deze wonderen en die zijn reëel. Maar we hebben vandaag niet meer die wonderwerkers die apostel heten. De machten van de duisternis zijn nog even groot. Er zijn nog steeds mensen bezeten door demonen. En begrijp me goed, ik weet niet wanneer iemand bezeten is door demonen. Dan dat ik het persoonlijke vreemde stem hoor of krachten zie, dat ik denk, die zijn boven natuurlijk. Het zou kunnen dat. Maar we mogen aannemen dat er nog steeds mensen bezeten zijn. Waarom? Het is nog steeds een gevallen wereld. Demonen leven hier nog steeds. En mensen zetten de deur wagenwijd open. En hoe meer we dat ook zien, hoe meer we dat gaan begrijpen. Zal ik u zeggen dat het exorcisme, het uitdrijven van geesten, eigenlijk aan een opmars bezig is? Laten we daar eens bij stilstaan. Er is een opmars. De exorcisme is eigenlijk bezig aan een nieuwe inburgeringscursus. Komend vanuit het katholieke geloof, overslaand naar het evangelische, protestantse geloof. Laat ik even een stukje voorlezen. De katholieke kerk heeft sinds 2005 weer een school in Rome waar ze priesters opleiden tot exorcist. Dit is een actieve opleiding tot exorcisme. En de katholieke kerk staat er helemaal niet onder stoelen of banken. Wel, ze zitten in hun eigen tuin te graven, lijkt mij. Wat is dat jammer, hè? Maar ook in de protestantse kringen doen steeds meer mensen een beroep op, ja, een bevrijdingspastor. We hebben er maar een evangelische naam aan gegeven. Soms wordt de term exorcist wel gebruikt, zoals of een exorcist, zodat als deze personen binnen het katholicisme wordt genoemd. Alleen al in Nederland zijn er naar schatting enkele honderden kerken actief met het uitdrijven van geesten en demonen. We noemen dat tegenwoordig wel bevrijdingspastoraat. We hebben daar milde vormen in, we hebben daar extreme vormen in. Dat is wat in de landen rondgaat. Er zijn stichtingen, ik citeer weer, die zich bezighouden met bevrijdingsconferenties en het trainen van pastorale werkers om in de evangelische reformatorische kringen, kerken, om in de gemeente bevrijdingspastoraat op te zetten. Het belangrijkste doel is dat occult belaste en gebonden geloven vrij zullen zijn om zonder belemmering Jezus Christus lief te hebben, te dienen en te eren. Kunt u met mij eens meegaan naar Efeze hoofdstuk 6? Want het lijkt mij dat als er een gemeente is waar opdrachten te vinden zouden zijn over exorcisme, dat het aan Efeze gegeven is, in de brief van Efeze. Dat was de metropool van de magie. En dan zit ik naast Paulus, je mag naar hoofdstuk 6 gaan, hè? De vers heeft u voor u, vanzelf. Dit is voor mij het boek waar ik het zou moeten kunnen vinden. Als dit voorval in Handelingen laat zien hoe dik de duisternis daar was en hoe magie en tovenarij daar huisvesten. Dan zit ik het boek 10 keer door te lezen, te bladeren, zeg Paulus, waar vind ik het? En hoofdstuk 6. Als er al een gemeente geïnformeerd zou worden over het uitdrijven van demonen, dan is het Efeze. Maar wat lezen we daar? In plaats daarvan geeft Paulus hele andere adviezen. Hoofdstuk 6 vers 11. Doe de wapenuitrusting Gods aan. Om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel. En hij geeft maar aan hoe machtig dat Satan is met zijn cohorten. Dat kunnen wij niet zelf. We hebben daar divine intervention voor nodig. We hebben daar Gods hand bij nodig. En alleen Gods hand kan ons daarbij beschermen. Maar kijk eens wat hij zelf verder zegt. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees en tegen de overheden. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers van de duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Paulus heeft het zelf gezien. Hij zegt, ik vecht niet tegen deze zeven mensen. Ik vecht niet tegen de mensen die als het ware een raket afvuren. Wij vechten tegen iets heel anders. Maar wat is dan ons bewapen? Wat is ons arsenaal? Vers 13. Neem daarom de wapenuitrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in deze boze dag, om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. En volgens mij is het zo helder, maar zo eenvoudig. Wie verlost is, is overgebracht naar het koninkrijk van het licht. Is uit de duisternis overgebracht naar. We hebben het gehoord uit Colossense. En laten we die versen nog gewoon eens lezen. We hebben daar wel tijd voor. Om dat gewoon eens even de toepassing hier te maken van hetgeen vanochtend gelezen is. Hij, Colossense 1 vers 13. Hij. Wij niet. Wij hebben ons niet verlost. Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis. Eens en voor altijd overgebracht in het koninkrijk van zijn zoon, van zijn liefde. In wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Mensen, dit is zo helder als je deze tekst ziet. Wij zijn niet gebonden aan Satan. Dat is juist de hele verlossing. Dat is eigenlijk wat waar we zo enorm voor moeten waken. Dat we niet die weg opgaan. Wie bent wie? Wij zijn niet gebonden. We liggen niet onder de slavernij van de zonde. We liggen niet onder de slavernij van Christus. Er is nergens een opdracht gegeven voor bevrijdingspastoraat in wat voor vorm dan ook terug te vinden in de Bijbel. Het is de wapenuitrusting. Het is feitelijk ons bekleden met het arsenaal dat Christus aan het kruis verworven heeft om daarmee aan de slag te gaan. Het woord, het geloof, de sandalen. Om staande te blijven tegen buitengewone of bovennatuurlijke machten en krachten van de hemelse gewesten, van de duisternis waarin we leven. Weet u dat dat ook ons bemoedigt? En wederom, dat wij alles gekregen hebben in de verlossing. Om staande te blijven. Zowel de mensen in Efeze. Als wij. Als u wankelt. Dan kan ik alleen maar zeggen. Daar is de wapenrusting. Lees het. Pas het toe. Als u denkt dat het niet werkt. Dan kan ik maar één ding zeggen. Waar is je geloof? Daar is het. Weet u dat dit voorval, u mag terug naar Handelingen hoor. Dit voorval had een buitengewone impact in Efeze. Een enorme impact. En ik denk als deze impact er niet was geweest, was het niet opgenomen in Handelingen bij Lucas. Dat is maar een schatting hè. En waarom? Dit werd bekend over of aan allen Joden, Grieken die te Efeze wonen. Zie, dit speelde af in Efeze, rond Efeze, in een buitenwijk, in een suburb van Efeze. Het was een stad, we weten het, de derde stad. Van het Romeinse Rijk, 250.000 mensen. Het was een redelijke locatie, er waren veel bezoekers. Het was een grote stad, het was bruisende economie. Het was een grote politieke bron. Een pool van geld werd erheen gestroomd. En wat staat er? Aan alle Joden en Grieken die te Efeze wonen werd het bekend. En vrees overviel hen allen. Nou, laten we het gewoon even verder lezen. De naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Velen van hen die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat ze bedreven hadden. En enige van degenen die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen, verbrandden ze ten aanschouw van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op 50.000 zilverstukken. Dit voorval met deze zeven zonen van Skevers gaat als een lopend vuurtje door Efeze heen. Het gonst ervan. Heb je dat al gehoord? Ja? Het belang van Efeze. Ja? De krant die op elke dag uitgegeven werd, daar stond het op de voorpagina. Tekeningen erbij. Dat was het. Iedereen had het gehoord. Ze hadden ook de bovennatuurlijke dingen van Paulus gezien, ongetwijfeld. Dat werkte. En nu dat, wat heeft dat te betekenen? De hele stad wordt erdoor gegrepen. Onderwerp van gesprek. Maar de hele stad heeft het niet alleen gehoord. Wat staat er dan? En vrees overviel hen allen. Er kwam een diep ontzag, een angst, een onrust. We kennen de demonen. Wij weten wat er huishoudt. Maar van wat er nu gebeurt hebben wij nog nooit eerder gezien. Een grondig besef. Zou je kunnen zeggen van de kracht van God, de bovennatuurlijke kracht, boezemde angst in. Vrees overviel hen allen. Maar niet alleen vrees. We Dat lezen we dan ook in vers 17. Dat laatste stuk in de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Is dat niet bijzonder? Dat door dit hele voorval de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Maar de zonen van Skefas de naam van de Heer Jezus onrechtmatig gebruikten. Staat hier zomaar zo'n term. En de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Oftewel, door dit voorval werd Christus bekend voor wie hij was. De Heere Jezus. Heere is een titel, kurios. Wij noemen dat gewoon Heere, alsof er geen waarde in zit. Het is Lord. Wat we hebben kunnen lezen in Colossense hoofdstuk 1, waar hij het hoofd is, de heerser over alles, de soevereine. Dit hebben we nog niet eerder gezien. Deze mannen, die zeven, zijn afgeranseld. Maar Paulus niet. Paulus spreekt in de naam van de Heer Jezus en zijn zweetdoeken en zijn gordeldoeken en daar gaan de demonen van weg. De Heer Jezus werd groot gemaakt. Hij is de Heer van de hemelse gewesten. Hij is soeverein. God is absoluut heerser. Niemand kan zijn plan dwarsbomen. We beleiden Gods kracht niet alleen. We zeggen niet dat hij almacht is. We plassen dat in ons leven toe. En dat is wat je hier ziet gebeuren. Het is geen wonder dat het enorme impact had in deze gemeente. De hele regio, we hebben ook al de vorige keer laten zien dat vanuit de stad Efeze, dat daar een enorme effect naar buiten ging. Paulus was daar 3 jaar geweest. Dit was een van de dingen waardoor ze het evangelie Klein-Azië inging. Waar Colosse werd gesticht, Laodicea. Dit is een stad vol met pelgrims. Heb ik u ook al laten zien over die grote tempel van Artemis. Ja, of Artemis. Het was werkelijk een van de 7 wereldwonderen die we nu hebben. Het was een fenomenaal gebouw. Het was de hoogste, het meest glorieuze gebouw ter ere van deze God. En als je verder leest in het volgende verhaal hier wat er in Efeze over die zilversmid, wat zegt die rijksbeambte dan ook? De hele wereld weet toch dat wij hier Artemis hebben, of Artemis van Efeze? We hoeven het niemand te vertellen. Dit was een pelgrimsoord. Dit was Lourdes van de eerste eeuw. Dit moet een enorme impact gehad hebben. Het had niet alleen impact in de regio, als ik dat zo omschrijf, maar Lucas neemt ons vooral mee dat het een impact had in de buurt. Bij de gelovigen. Kijk maar eens vers 18. En velen van hen die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat ze bedreven hadden. Vrees viel over allen. Maar in de gemeente had het een speciaal reinigend effect. Dit is in de gemeente, dit waren gelovigen. Het woord wat hier ook omschreven, die gelovig geworden waren, dat is een, in de Griekse tekst laat dat zien dat die mensen tot geloof gekomen waren en nog steeds geloofden. Het was hun wandel in hun leven. Die kwamen terug. Ze waren zo aangegrepen door dit voorval, dat in hun geweten het knaagde en ze moesten dit belijden. Dat was één. Er zit nog een ander ding aan vast. Als je namelijk een toverspreuk had uitgeroepen, of als je inderdaad iets geclaimd had uit zo'n boek, uit de geschriften van Efeze, als je een magische toverspreuk had uitgesproken, die zou ontkracht worden en ontbonden worden als je het publiekelijk maakte wat je gezegd had. Dus beide facetten zien we hierin terug. Ze komen als het ware naar voren om niet alleen hun zonde te beleiden, maar mits dat ze hun zonde beleiden, weten ze ook dat als we het publiekelijk maken, onze toverspreuk inderdaad teniet gedaan wordt. Kun je dat voorstellen? Dit was nog mensen die inderdaad in de gemeente stonden en nog inderdaad zich bezig hielden met tovenarij. En ze kwamen. Velen van hen die gelovig geworden waren, kwamen. En dat woordje kwamen is een mooie omschrijving van ze bleven maar komen. Ze druppelden als het ware langzaam naar voren toe. De ene week kwam die. De andere dag klopte die andere aan en zei van, ik moet me zonde belijden. En weer een paar dagen later kwam de volgende. Ze bleven maar komen. Ze bleven maar komen. De Heer werkte door dit voorval heen in het geweten van deze mensen. van deze gelovigen. En ze komen belijden wat ze gepraktiseerd hadden. Zo ingeburgerd was het in het leven van deze gelovigen. Dan is het ook niet vreemd dat je in hoofdstuk 2 van Efeze leest. Weet je wel, het magistrale opsomming van het geloof. Ja, vers 8 en 9 weten we allemaal, maar waar begint het in vers 2? Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop van deze wereld. Overeenkomstig de overste van de macht van de lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. En Paulus die pakt er in hoofdstuk 2, waar hij mee begint in die glorieuze opzomming naar de genadevolle verlossing van de Heer Jezus Christus, pakt hij hen beet en zegt, jullie hebben daarin gewandeld. En dan denk ik, toen de mensen die dat brief hoorden, dat er een groot aantal in de gemeente waren en hun hoofd bogen zeggen van ja Paulus, klopt, we hebben ons bevlekt aan magieën. Toverspreuken en toverkunsten. Maar hier komt berouw en inkeer in de gemeente. Hier is waar het woord van God wortel schiet in het hart van de gelovigen. De vrees in de gemeente. Het is bijna alsof we in hoofdstuk 5 zijn van Handelingen bij Ananias en Safira. Er kwam vrees over de gemeente, is het niet? Maar dat is wat we hier zien. Er komt vrees, maar we zien feitelijk de uitwerking van die vrees. Het is niet alleen maar van, ja, dit was een machtig wonder van de Heer. Ze waren aangegrepen en ze gingen hun reinigen van hun boze wandel. Ze gingen over tot actie. Vers 19, enige van degenen die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten zelfs hun boeken. Het bleef niet alleen maar bij het beleiden van de zonde. Er waren die ze hun bibliotheek meenamen, biblios. Ze kwamen met hun boekrollen, met hun perkament, ze kwamen met de hele heisa aan. Maar boeken in die tijd waren niet goedkoop. Trouwens, er staat bij de NBG enigen, bij de HSV velen. Kan beide. Kunnen er een paar zijn, kunnen velen zijn. Dat kunnen we niet uit het woord halen. Maar wat wel lijkt, is dat inderdaad gelovigen waren die kwamen. Want dit is niet een volledig andere groep. Dat er een aantal bij de gelovigen er zeker bij waren, die ook die boeken nog thuis hadden en ze nog zelfs praktiseerden. Ze kwamen niet alleen hun schuld beleiden, maar ze brachten hun toverboeken met al die spreuken erin, met die toverformules, met die magische spreuken. Krachttermen om de geesten van doden aan te roepen. Hier kwamen ze om te verbranden. Wat een impact. Er staat er zelfs nog bij hoeveel geld dat was. 50.000 zilverstukken. Dat laatste woord zilverstukken weten we niet precies wat het inhield. Dat kunnen twee soorten munten zijn. Laat ik het omschrijven, de waarde die het heeft. Het eerste is het meest waardevolle muntje. Dan zou het een volledig persoon voor 137 jaar zijn salaris kunnen krijgen. Zonder een dag te werken. Oftewel, het was gewoon een gigantisch groot inkomen. 50.000 was dus één persoon die 137 jaar non-stop werkt. Dat zou het geld zijn wat hij verdiend zou hebben. Dat is wel de term die het meest gebruikt wordt. Dat zou ook een andere munt kunnen zijn, en ik bespaar u de termen daarvoor. Dan zou het inderdaad zoveel zijn dat 100 gezinnen 500 dagen gratis kunnen eten. 100 gezinnen die 500 dagen gratis kunnen eten. Dat is een fix bedrag, welke we ook pakken. Dat is een astronomisch bedrag. En dan zien we ook dat er een enorme hoeveelheid geld mee gemoeid is om die boeken te kunnen verzamelen. Dan zien we ook de rijkdom en de weelde van Efeze in die tijd. En dan zien we ook de kostelijke investering die gedaan zijn om die boeken aan te schaffen. En wat doen ze hier? Dit is geen verplichting, hè? Dit is geen progon zoals we dat kennen uit de Duitsers, bij de Duitsers of bij waar dan ook is, dat ze verplicht werden om te veranderen. Dit was vrijwillig. Ze komen met een hebben en houden en een halve boekenkasten vol, dumpen ze daar en ze steken het in de fik. Wat een onvoorstelbare impact had. Dat is exact de plaats waar Paulus zijn gemeente sticht. Als iemand bij ons zou komen en die zou zeggen, wij gaan naar zo'n duistere plaats toe, dan zouden er minstens de helft van onze gemeente hun wenkbrauwen fronsen en zeggen, wat ga je daar doen? Misschien zijn er wel mensen in Nederland die inderdaad zeggen, België, wat ga je daar doen? Die volgangen, dan fronsen ze hun wenkbrauwen nog meer. Duister gebied is het hier. Duister gebied. Spreek met collega's die zijn aan het prediken en hun kerk groeit uit hun voegen. Ik zie nog niks groeien. Maar dit is exact waar Paulus heen ging om die gemeente te stichten. Maar Lucas maakt aan het eind nog een heel belangrijk commentaar. Vers 20. En dat moeten we niet vergeten om mee af te sluiten. Vandaag de dag zien we om ons heen mensen die getraind worden in exorcisme in de Rooms-Katholieke hiërarchie. Je zou het niet eens kerk kunnen noemen als een ecclesia. Dat is geen ecclesia. Dat is Satan's den. Als we om ons heen zien dat mensen inderdaad denken dat ze achter demonen na moeten jagen die uit moeten drijven. Mensen, er zijn al mensen overleden bij demonuitdrijvingsprocessen in de evangelische wereld. Handelingen 19 vers 20 geeft de krachtbron aan waar alles uit moet gebeuren. De kerk werd gereinigd, de mensen groeiden in heiliging. Door wat? Zo nam het woord van de Heer in kracht toe en het werd sterker. Zo nam het woord van de Heer in kracht toe en kreeg de overhand, een perfecte vertaling. Het woord van God kreeg de overhand. Zie, de duisternis wordt overwonnen door de kracht van de Heer en hij heeft dat aan ons gegeven. In zijn woord en alleen in zijn woord. En dat zijn geen toverformules. Maar wat laat dit zien? Dat Gods woord levend is. En dat het evangelie de kracht van God is tot behoud. God is een levende God en hij heeft een levend woord gegeven. Dit is niet zomaar een boek. Dit is ons enige werkelijke wapen waar wij mee ons kunnen wapenen. In de zin van daar kunnen we alles in vinden om ons hele harnas en onze hele tenue, onze hele wapenuitrusting aan te doen. Om staande te blijven in deze wereld. En wat zien we dan? Wat staat er dan zo mooi? En het woord van God nam toe in kracht. En ik hoop dat dat voor ons ook zo mag zijn. Wij leven in een duistere plaats, al is het hier niet helemaal ellende in Genk. En omgeving, want we zijn niet alleen maar de gemeente in Genk. Maar dat Gods woord krachtig mag uitgaan van onze gemeente, dat is het enige wat wij hier doen. Voor de rest heb ik geen enkele boodschap. Wat een schat hebben wij dan gekregen. Wat een schat hebben u en ik gekregen. Het zit niet in mij. Het zit niet in u. Wij hebben hier geen magische personen met bijzondere krachten of kwaliteiten. U bent in uw geweten hopelijk niet gebonden bij wat ik zeg. U bent bij uw geweten niet gebonden bij onze gemeente en wat wij leren. Ik hoop dat u met uw geweten maar bij één ding gebonden bent en dat is dit. En wat u daarin vindt in uw persoonlijke overtuiging. Dat, en alleen dat, is hetgeen wat regeren mag. Daar vinden wij de ware Christus in. Met de verlossing. En het woord van God wies. Of het woord van God nam toe in kracht. Ik hoop dat de Heer onze gemeente daartoe wil gebruiken. Dan worden we misschien niet groot in aantal. Maar dan worden we machtige strijders. En daar strijden we voor. En ik kijk op mijn horloge en ik ga toch de toepassing maken naar het laatste stukje. Want soms hebben wij dat nodig. Als wij vol vuur gaan in onze geloofsbelijdenis, in onze dogma's, in onze theologie. En als ik nu even, omdat het de laatste preek is, kan ik ook verder gaan naar Efeze. Ik heb u al verteld, Johannes kwam na Paulus. En heeft ongeveer een jaar of 30 in die gemeente in Efeze gediend. Of in de omgeving van Efeze. Het is een gemeente die doordrenkt was met gezonde leer. Het is de gemeente die minstens mogelijk 8 brieven ontvangen heeft. De brief van Efeze. De brief van Johannes, het evangelie van Johannes. 1, 2 en 3 Johannes. De brief van Openbaring. Nu ben ik even te twijfelen aan de andere 2 nog. Die ik nog over heb. Bij de 8 te komen. Even puzzelen. Zijn er 8? Die ze mogelijk hebben kunnen ontvangen. Dit was een gemeente die stond, die dogmatiek helder had. Die een gezonde leer uitdroeg. En die gegrond was in een enorme geloofsbelijdenis die stond. En ik hoop dat dat bij ons gaat inzinken. Maar, laten we eens naar Openbaring hoofdstuk 2 gaan. En daar wil ik helemaal niet lang bij stilstaan. Maar wel de grote waarschuwing die daar ligt. De grote waarschuwing. Efeze krijgt een kolossaal compliment van de Heer Jezus in Openbaring 30, 35 jaar later. Ik weet van uw werk. Ik begin bij vers 2 in hoofdstuk 2 van de Openbaring. Openbaring 2:2. En dit zegt hij over Efeze. Ik weet van uw werken en uw inspanning en uw volharding dat gij de kwade niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt die zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. Dat gij hen leugenaars hebt bevonden en gij hebt volharding en hebt verdragen om mijns naams wil. Gij zijt niet moedig geworden. Oftewel, ze hebben gestreden voor gezonde leer. Ze hebben elke valse apostel de deur gewezen. Ze stonden als het ware als de KGB bij de deur om iedereen te checken en te screenen om binnen te komen. En wij juichen over die gezonde leer. Wij staan op dogmatiek. Sommige dingen, die, daar staan wij als gemeente. Maar, wat is het gevaar? En oh, wat hebben we de dogmatiek hoog. Maar, dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Maar dit heb ik tegen u, dat gij de liefde, de eerste, verzaakt hebt. Dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Geen onderscheidingsvermogen en geen werk die de gemeente van Efeze gedaan heeft, weegt op en is voor de Heer waardig als ze de liefde verloren zijn voor Christus en voor elkaar. Dat was aan het eind een waarschuwing die wij ons ter harte moeten nemen. Wij willen onze theologie scherp hebben. Wij willen valse apostelen noemen. Wij screenen ze, wij nagelen ze als het ware tegen de deur en we gaan er met Gods woord aan mee aan het werk om hen als het ware te ontmantelen. Maar niets heeft dat heeft geen waarde, zegt de Heer. Misschien dat ik het beter kan zeggen. Het gewicht en de belangrijkheid die we daarin zien, weegt niet op tegen het feit. Is niet zwaarder dan als we geen liefde hebben. We moeten de liefde hebben. Het werk, als het gebeurt uit routine, als het gebeurt in alledaagse beslommering, als het voor ons mechanisch gaat worden om inderdaad een onderscheidingswebsite gaan oprichten en daar alles maar dumpen waarvan wij denken dat er fout gaat. Maar als we dan de liefde missen, dan missen we alles. Geen waarachtige strijd voor Gods woord kan liefdeloosheid goedmaken. Dat was een waarschuwing in Efeze die de Heer aan het eind gaf. Mogen we die ook ter harte nemen. Ik hou van theologie, ik hou van scherpte. En ik hoop u ook steeds meer. Als ik de Bijbelschool doorwandeld heb, dan kunnen we zien hoe scherp u geworden bent en dingen kan bevatten. Maar laten we deze waarschuwing in Efeze ook ter harte nemen. Maar ook begrijpen dat als de Heer de gemeente begint in zo'n duistere plaats. Oh, dan hebben wij nog een heel eind te gaan. Dan kunnen we vol goede moed verder gaan. Laten we dan het woord van God gebruiken. U ook. In uw gewone dagelijkse leven naar mensen toe. Want dat is de kracht Gods. Tot behoud. Tot opbouw. Tot reiniging van de gemeente. Vader, ik dank u. Ik dank u dat u zo helder ook gegeven heeft een plaats als Efeze, als voorbeeld voor ons, waar de duisternis zo groot was, maar waar uw glorieuze evangelie gestalte kreeg. En waar u bovennatuurlijke wonderen deed om de apostel te bevestigen en dat er een enorme impact in de omgeving was. Heer, wij weten dat u dat vandaag nog kunt. Wij willen u daar ook niet in beperken. Maar we geloven ook dat u dat vandaag en de dag niet meer doet, maar dat u, omdat uw woord compleet is, wij alles hebben voor de bepakking om hier te wandelen, Heer. Vol goede moed, omdat u uw geest in ons geplaatst heeft en uw woord compleet in ons handen gegeven heeft. Mag het woord dan ook zo vanuit onze gemeente als eerst in onze eigen harten komen, maar ook dat wij het verkondigen en declareren aan de wereld om ons heen. Zodat u uw gemeente hier wilt bouwen. En mogen we dat liefdevol doen, Heer. In Jezus' naam. Amen.